luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Een hele goede morgen voor degenen van jullie die mij niet kennen. Mijn naam is Casper de Haan en ik wil jullie van harte welkom heten in deze eredienst. Het is goed om jullie te zien. En wij gaan vanochtend soort van verder met onze studie door Daniël. We zijn bezig met een vers voor vers studie door het Bijbelboek Daniël. Maar vandaag gaan we even stilstaan bij één ding uit wat we in een vorig hoofdstuk al behandeld hebben. Vanochtend kreeg ik de vraag, hey, klopt het dat het op de slide staat dat het Daniël 3 is? Dat was goed geobserveerd. Ja, dat klopt, want vandaag gaan we naar één facet kijken, één onderdeel kijken van wat er in hoofdstuk 3 gebeurt. En we gaan kijken naar het onderwerp afgoderij. Nu denk je misschien, is dat belangrijk, is dat een ding? Nou, laten we samen kijken naar wat Gods woord zegt. Dus sla in je Bijbel alsjeblieft. Oh, die hoeft er nog niet. Geeft niet. Sla in je Bijbel alsjeblieft naar Daniël hoofdstuk 3. En terwijl je naar Daniël slaat, leg je vinger ook daar neer bij Daniël, maar ga even naar Psalm 63 alsjeblieft. Want voordat we Daniël in gaan duiken, wil ik laten zien waarom het belangrijk is dat we kijken naar het onderwerp waar we vandaag naar kijken. Want in Psalm 63 leert God ons door de pen van David iets heel erg belangrijks. In Psalm 63 vers 4 schrijft David, zoals erboven staat, toen hij in de woestijn van Juda was, toen hij door moeilijkheden heen ging, hij in letterlijk een droog en dor land was, schreef hij het volgende. Psalm 63 vers 4, uw goedertierenheid is immers beter dan het leven, daarom zullen mijn lippen u prijzen. Voor David was Gods goedheid, Gods goedertierenheid, God zelf, was beter dan het leven. En dat zegt hij midden in de woestijn, midden in moeilijkheden. Laten we iets doorbladeren in de psalmen naar psalm 108, waarin vers 4 en 5 van de psalmen ook iets prachtigs staat over ditzelfde onderwerp. Over wie God is en hoe groot en geweldig God is. In psalm 108, vers 4 en 5, ziet de psalmist, wat opnieuw David is, ziet hij nog iets prachtigs over God. En we hadden alle psalmen kunnen doornemen om Gods grootheid te zien, maar even specifiek deze twee voorbeelden. Psalm 108, vers 4 en 5. Ik zal u loven onder de volken, Heere. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natiën. Want uw goedertierenheid is groot en rijk tot boven de hemel, uw trouw tot de wolken. En dit is onze God. Dit is de God die alles waard is, die ons leven waard is, die in elke situatie het waard is om op terug te vallen, naar uit te reiken en op te vertrouwen. En dit is de God die wij tegelijkertijd heel makkelijk op plek 2, 3, 4, 5 of 100 ergens in ons leven kunnen zetten. Dat God niet langer op plek 1 staat in ons leven. Ons denken en ons doen hoort te zijn, uw goedertierenheid is beter dan het leven. En dat is het beste leven dat er is, als dat je focus is, want dan is God jouw focus en ben je niet langer zelf je focus. Is je situatie niet langer waar je je mee bezighoudt, maar ben je bezig met de God die zo goed is, dat zijn goedheid reikt tot boven de hemel. En dat zijn trouw tot de wolken reikt, wat voor iemand in die tijd een onmeetbare afstand was, want die wolken die waren ergens daarboven. En dan mogen we gaan zien dat wij geschapen zijn voor God. En dat het niet zo is dat God bestaat voor jou. We leven tegenwoordig in een samenleving waarbij we denken dat ik heb iets nodig en daarom moet er van alles aangepast worden aan mij. Dus God moet zich aanpassen aan mij. Ik heb iets nodig, dus God moet mij dat geven, dat is hij mij verplicht. Maar wie zit er dan op de troon? Dan is het ik en mijn noden en mijn ideeën en mijn verwachtingen die boven God gesteld worden. En als je dan een afgod in je hart hebt, en we gaan kijken naar wat dat precies betekent volgens het woord, dan ben je afgeleid van God, afgeleid van God dienen met heel je hart, ziel, kracht en verstand. Je bent verdeeld in je toewijding, want je bent deels toegewijd aan een afgod en je bent maar voor een deel toegewijd aan God. Er komt uiteindelijk zonde naar voren in je gedachten en in je daden, want ik wil iets, dus ik ben bereid om te zondigen, om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk, als je daarin volhardt, word je onbruikbaar voor de Heer. Want jij trekt steeds meer toe naar die afgod in de plaats van dat je naar God toe trekt. En daarom wil God door zijn woord heen jou wijzen, ons wijzen op het onderwerp afgoderij en op de afgoden die wij in ons hart kunnen hebben. En dan komt de vraag naar voren, afgod of God, wie dien jij? Dat is de vraag die beantwoord moet gaan worden. De vraag die zichtbaar moet gaan worden in onze daden, zodat wij kunnen gaan leven naar wat God voor ons heeft. Laten we naar Daniël hoofdstuk 3 gaan en de eerste 7 versen daar lezen. Omdat daar het thema afgoderij heel duidelijk naar voren komt. Daniël, of het boek Daniël zegt, koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. We hadden vorige week gezien dat dat 30 meter hoog bij 3 meter breed was. En hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht, men zegt u aan, volken, natieën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natieën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en dat uw woord goed is, dat uw woord een tweesnijdend zwaard is. Heere, waarmee u in ons kan bewerken wat u wil, waarin u weg kan halen wat niet van u is, zodat er iets voor terug kan komen wat wel van u is. En Heere, u kent precies wat ik vandaag wil gaan doornemen met de gemeente, Heere. U weet precies ook wat iedereen moet horen. En we bidden dan op dit moment dat u die alle harten kent, een ieder zal geven wat hij of zij nodig heeft. Heere, we vragen dat u zal aanwijzen wat wel naar uw wil is en wat niet naar uw wil is. We bidden dat u bekering zal schenken, dat u berouw zal geven en dat we allemaal hier veranderd weg zullen gaan. Heere, breng ook nieuw leven. Heere, laat er mensen tot geloof komen hier vandaag. Heere, want u bent een God van nieuw leven, een God die wil dat iedereen gered wordt. Dus Heere, raak een ieder aan zoals ze nodig hebben. Spreek tot ons zoals we het nodig hebben, niet zoals we het willen. En Heere, we vragen dat u wonderen doet. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u genadig en goed bent. We bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. In dit stuk, in Daniël 3, komt heel duidelijk afgoderij naar voren. We zien een groot gouden beeld wat aanbeden moet worden, waar mensen voor moeten neervallen en waar ze ontzag en respect voor moeten hebben, dat ze moeten aanbidden. En het woord afgod in verschillende vormen komt ruim 200 keer voor, of in de buurt van 200 keer voor, door het Oude en het Nieuwe Testament heen. En we zien gouden beelden, overduidelijke, zichtbare afgoden, maar we zien ook dat er bijvoorbeeld in Ezechiël gesproken wordt over afgoden van het hart. Het gaat dus niet alleen om een gouden beeld, of om een Boeddha-beeld in je huis, of om wat dan ook we voor uitingen van dingen hebben. Dat je de poster of een plaatje van een artiest of een sporter aanbidt, omdat je die in je kamer hebt hangen en daar alleen maar met ontzag naar kijkt. Maar de vraag is dit een probleem dat je die afgoden hebt? Nou, Exodus 20, vers 3 tot en met 5, zegt het volgende. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En God zelf spreekt hier. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of wat er in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, ben uw God. Dit is wat God zegt. Dit is het eerste van de geboden. Geen andere goden voor Gods aangezicht hebben. Wat God zegt is, ik ben al jouw aandacht waard. Al jouw liefde waard, al jouw aanbidding waard, al jouw dienstbaarheid, jouw inzet, jouw tijd, jouw energie, alles ben ik waard. Dus geef het niet aan een ander. En een afgod is dan iets of iemand dat jij belangrijker vindt in je hart en in je gedachten dan God. Als er iets of iemand is die jij boven God plaatst, dan heb jij een afgod in je hart. Bijbelse counselaar David Paulussen heeft gezegd, afgoden definiëren goed en kwaad op een manier die in strijd is met Gods definities. Ze vestigen een controlecentrum dat aan de aarde gebonden is, oftewel in voorwerpen, bijvoorbeeld in de begeerte naar geld. In andere mensen, ik moet mijn kritische vader behagen. Of in mijzelf, bijvoorbeeld het zelfgerichte najagen van mijn eigen plannen. Zulke valse goden scheppen valse wetten, valse definities van succes en falen, van waarde en schaamte. Afgoden beloven zegen en waarschuwen voor vloek, voor wie slaagt of faalt naar hun wet. Einde citaat. Afgoden definiëren goed en kwaad op een manier die in strijd is met Gods definities. En dat is waar we tegenaan lopen. Een afgod zet jou aan tot het doen van iets of het laten van iets, terwijl God het tegenovergestelde zegt. Daniel en zijn vrienden kenden het eerste gebod. Daar waren ze in onderwezen. U zult geen andere goden voor mij hebben. Dus daarom konden Daniel en zijn vrienden niet buigen voor het beeld in Daniel 3. Ik kreeg afgelopen week nog een hele gerechtvaardigde vraag. Waar is Daniel in hoofdstuk 3? Want er wordt alleen gesproken over Sadrach, Mesach en Abednego. Het simpele antwoord is, we weten het niet. Want hij wordt niet genoemd. Het completere antwoord is, we vermoeden dat hij er niet was. We weten dat eigenlijk zeker, kijkend naar de rest van het boek. Want Daniel boog op geen enkel moment voor een afgod. Daniel ging continu mee met de wil van de Heere. Dus moet hij daar of niet geweest zijn, of ze moeten niet gezien hebben dat hij niet boog. Logischer is dat hij op een taak van de koning van Nebukadnezar was, waardoor hij niet op dat moment in Babel was en dat hij daardoor niet in het verhaal zelf aanwezig was. Is die vraag ook beantwoord. Wat Daniel en zijn vrienden goed door hadden, is dat ze God hoorden te dienen. Ze hadden door dat het hun taak was om God lief te hebben met hun hele wezen. En een afgod wil dat je bezighoudt met iets anders dan met de dingen van God. Dat je bezig bent met je carrière, met jezelf, met je geld en wat dan ook. En dat je dat boven God zet. God zegt in Jesaja 43 dat wij tot zijn eer gemaakt zijn. Een afgod kan dan zijn dat je voor de goedkeuring van de mens leeft. Want als jij bezig bent met wat vindt die persoon van mij, of dat je de gedachte kan hebben, die persoon kan iets over mij denken, laat ik daarnaar gaan handelen of daar tegenin gaan, dan loop je grote kans dat je iets doet wat God niet van je vraagt. Want dan ben je meer bezig met wat die mens denkt of wat die mens zou kunnen denken over jou, dan dat je bezig bent met wat God van jou zegt. En dan is opeens de goedkeuring van die persoon is een afgod geworden. Want ik moet alles doen om die persoon te behagen in de plaats van dat ik alles doe om God te behagen. En dan kan het zijn dat ik die persoon een keer iets doe of iets doe wat die persoon niet leuk vindt. Maar als de goedkeuring van die persoon, wie dat dan ook is, een vader, een moeder, iemand op wie je hoopt dat die je partner wordt, een mentor, een werknemer, een baas, wat dan ook. Als de goedkeuring van die persoon boven die van God staat, dan is die persoon en die goedkeuring een afgod geworden. En dan is dat iets om je van te bekeren. God zegt in Psalm 139 dat ons leven in zijn handen ligt. Een afgod kan dan zijn dat je in onzekerheid leeft en in onrust en in angst vooral gaat leven over de toekomst. Want ik wil weten wat er gaat gebeuren. Ik wil de toekomst in handen houden. Ik wil begrijpen wat er gebeurt, God. En als er iets gebeurt wat ik niet begrijp, dan word ik boos op u. Of dan ga ik u niet meer gehoorzamen. Want ik bepaal. Ik wil weten wat er gebeurt. Dit zijn afgoden die je in je hart kan hebben. Dan heb je niet een 60 of een 30 meter hoog beeld in je achtertuin staan waar je voor neerbuigt. Of heb je misschien niet een Boeddha beeld in je woonkamer staan waar je je voor buigt. Maar je hebt wel in je hart iets waar jij je voor neerbuigt. Afgoden zitten ook in dingen als je partner. Dat jouw partner boven God komt te staan. Dat je alles wil doen om je partner te behagen. In de plaats van dat je God behaagt. Het kan ook de zoektocht naar een partner zijn. Dat alles moet wijken, ook Gods standaarden, voor het vinden van die partner. Het kan je baan zijn. Dat je buitenproportioneel veel tijd besteedt aan je werk. En dat God ook moet wijken voor jouw werk. Dat je gezin moet wijken voor je geld, ten alle tijden, want ik wil carrière maken. Het kan je huis zijn. Je huis moet perfect zijn. Perfect opgeruimd, perfect schoon, maar ook gewoon perfect geverfd. Wat het dan ook moet zijn. Het kan je lichaam zijn, dat je in perfecte fysieke conditie moet zijn. Dat je er op een bepaalde manier uit moet zien, waardoor jij moet eten, moet drinken op die manier voor jouw lichaam. Het kan ook eten zelf zijn, dat eten een afgod wordt waar jij naartoe rent op het moment dat je onrustig bent. Dat jij moet eten en ook die specifieke dingen, want anders. Het kan geld, alcohol, drugs, roem, sociale media zijn. Het willen redden van een ander. Ik moet jou helpen en jij moet het aannemen. Het kan ook een slachtofferrol zijn. Kijk eens wat er mij allemaal aangedaan wordt. En dat je daardoor vergeet dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Waarbij ik niks wil afdoen aan pijn die jou is aangedaan. Maar je kan die slachtofferrol ook als een afgod gaan gebruiken. Het kan de zekerheid zijn, ik moet weten wat er gebeurt. Het kan liefde ontvangen zijn, het kan een positie zijn, het kunnen noden zijn die jij denkt te hebben en ga zo maar door. Alles dat jij boven God zet, is een afgod. En ik kan geen uitputtende lijst geven van alles waar wij een afgod van kunnen maken. Want de vijand is heel slim. Hij helpt je graag aan een afgod namelijk. Dat is echt een van zijn favoriete hobby's. Daar staat hij echt voor op om jou aan een afgod te helpen. Want als hij jou kan helpen aan een afgod, ben jij meer bezig met iets anders dan met God. En dan heeft hij een slag gewonnen. Wat je merkt is dat een afgod je gedachten beheerst. Je hart beheerst, je daden beheerst. Bepaalt wat je doet, hoe je het doet, waarom je het doet, wanneer je het doet. En dat niet langer God al die dingen voor jou bepaalt en heeft dus invloed op alles van je leven. Het heeft invloed op je relaties en vooral ook op je relatie met God. Want er is iets of iemand belangrijker geworden dan God. En dan kan je een christen zijn die alle goede woorden kent, die alle goede antwoorden kan geven op de Bijbelse vragen, die precies weet welke dingen te zeggen op welk moment om de goede antwoorden neer te leggen en dat iedereen denkt wat een topchristen jij bent. En tegelijk kan er een ontzettend grote, stevige, alomtegenwoordige afgod in jouw hart zijn. Die ervoor zorgt dat jij eigenlijk veel verder van God afstaat dan dat je doet geloven. Als de vrienden van Daniel mee waren gegaan in de aanbidding van dat beeld, hadden ze daarna kunnen zeggen, ja, maar het was onder druk. Maar ze hadden wel gebogen voor die afgod. Wij moeten ons bekeren en actief verzetten tegen afgoderij. Om te kunnen leven naar Gods wil. En dit is waar je God zelf en zijn kerk nodig hebt. Want oh, wat wil God toch ook graag door zijn kerk heen werken. En oh, wat vinden wij dat moeilijk. Als er iemand op je afkomt en die vraagt jou iets waardoor blijkt dat jij ergens iets niet goed doet. En dan gebruikt hij ook nog die ene persoon, die ene. Je weet precies wie ik bedoel. Die ene persoon waarvan je denkt, ja, maar iedereen behalve hij of zij. En God gebruikt die persoon om jou te wijzen op. Te wijzen op dat er iets of iemand belangrijker is in jouw hart dan God. En dan is de oplossing om je te bekeren. De oplossing is om je ervan af te keren en God te gaan zien. Maar de vraag is, wil jij dit? De vraag op het scherm, af God of God, wie dien jij, is een vraag van een keuze. Is een vraag van overgave. En dat is iets wat ik niet voor jou kan beslissen. Iedereen in elke fase van hun leven, gelovig of niet gelovig, heeft iets wat zij aanbidden, heeft iets wat ze belangrijk vinden. En de vraag is of dat God zelf is of niet. En waar het niet God zelf is, moeten we ons daarvan afkeren. Dit thema van afgoderij komt door het hele boek Daniël voor. En in de 3 hoofdstukken die we tot nu toe samen met elkaar behandeld hebben, komt het heel erg veel voor. We hebben het niet zo expliciet in elke studie aangewezen, maar het zit in alle hoofdstukken tot nu toe. En Daniël en zijn vrienden zijn voorbeelden van hoe je dan om moet gaan met afgoderij en hoe je daarop moet reageren. Ook als het hele heftige, hele directe, heel aanwezige afgoderij is. Bijvoorbeeld in Daniël 1 kregen Daniël en zijn vrienden andere namen. Dat waren verwijzingen naar afgoden. Waar Daniël, zoals Mark ook toen uitgelegd heeft, betekent God is mijn rechter, werd zijn Babylonische naam werd Belshazzar. Bel, een afgod, beschermt de koning. Als hij bij de naam Belshazzar genoemd werd, was dat een directe verwijzing naar een afgod. Hanania, een van die vrienden, betekent God is genadig, een prachtige naam. Maar zijn naam werd Sadrach, wat bevel van de maangod betekent. Ook hij continu herinnert aan die afgod. Misael betekent wie is als God. En dat werd Mesach, wie is als Aku, de maangod. Azaria betekent God heeft geholpen en dat werd Abednego, wat dienaar van Nebo, ook een der Babylonische afgoden was. Structurele afgoderij werd er op hun afgegooid. Het eten dat ze kregen, dat was ten eerste geofferd aan afgoden en daarnaast vooral niet in lijn met Gods voorschriften, met de voedselwetten. Dus wat kiezen ze dan? Kiezen ze voor hun carrière, dan eten ze dat eten en gaan ze mee in alles wat er gebeurt. Want dat eten, dat was een gift van de koning. Je gaat een cadeau van iemand die hoger in rang is dan jij. Ga je toch niet afwijzen? Je weet toch niet goed bij je hoofd? Dat is slecht voor je carrière. Als ze mensenvrees hadden gehad, waren ze niet meegegaan met de Heer, maar waren ze juist meegegaan met het eten van de Babyloniërs. Want het zou wel eens slecht kunnen zijn voor mijn leven, dus waarom zou ik dan luisteren naar de Heer? Als zij zouden denken vanuit wat hun eigen noden waren. Ja, kijk, mijn lichaam heeft gewoon bepaalde dingen nodig. En ja, dat is dan maar misschien niet helemaal het eten dat God voor mij heeft. Maar mijn lichaam heeft eten nodig. Dus moet ik meegaan hierin. Ja, Heer, u kan mij alleen gebruiken als ik nog leef. Dus dan moet ik maar kiezen voor de optie waarbij ik blijf leven. Dus mijn nood om te overleven staat boven uw bevel om. Als ze dat hadden gedacht, waren ze meegegaan en hadden ze afgoderij gepleegd. Als veiligheid voor hun eigen leven hun afgod was, hadden ze ook meegegaan. En hadden ze alles geaccepteerd. Maar dat deden ze niet. Ze hadden God op één staan. En daarom gingen Daniël, Hanania, Misael en Azaria niet mee met de afgoderij van de Babyloniërs. Ze hielden vast aan God en aan zijn woord. Want God gaf hun identiteit, God gaf hun zekerheid, God gaf hun rust. En hij zorgde ervoor dat hun dieet, wat niet logisch was, dat het dat effect zou hebben. Dat het een effect had waardoor zij er beter uitzagen dan de rest van de mensen. Ze hielden vast aan God, ook als het niet logisch leek, want God was hun God. Hij stond ver boven alles. Hij was de beste in hun ogen. Waar we mee begonnen uit de psalmen. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Uw trouw reikt tot de wolken. En daar hielden ze zich boven alles aan vast. In Daniël 2, waarbij de droom van Nebukadnezar is, waarbij alle wijzen van Babel ter dood veroordeeld worden. Als Daniël en zijn vrienden daar aan bestaanszekerheid hadden gedacht, waren ze weggerend. Hadden ze misschien gelogen tegen de koning. Hadden ze van alles gedaan, maar niet naar God geluisterd. Als zij zelf hun afgod waren geweest, als zij zichzelf boven alles wilden verheffen, als acceptatie door mensen, als angst en andere dingen diep in hun hart zouden zitten, zouden zij niet met God meegegaan zijn, maar zouden zij een afgod gediend hebben. God was hun alles. Hij gaf hun identiteit. En daardoor ook, Heer, als u wilt dat wij komen te overlijden, dan is dat zo. Maar ze vonden hun rust en hun vastigheid bij hem. Zij hadden mensen, hun carrière, goedkeuring en dergelijke niet nodig om te zeggen wie ze waren. Ze hadden God nodig, want God bepaalt. En dat was voor hun genoeg. En in Daniël 3 had geld, had status, groepsdruk en mensenvrees had kunnen zijn waar zij achteraan gingen. Als groepsdruk was waar zij in meegingen, dan waren zij met alle mensen waren zij neergevallen. Deze vrienden van Daniël. Want iedereen viel neer in aanbidding. Grotere groepsdruk buiten een paar soldaten en een brandende oven als dreigement is er niet te bedenken. Ze hadden geen mensenvrees, ze vreesden God meer. En bedenk voor wie dit allemaal de situatie is. Bedenk dat deze vier gasten op jonge leeftijd ontvoerd waren uit Israël. Rond waarschijnlijk een jaartje of 15, even afhankelijk van welke commentator je leest. Hun identiteit werd uitgewist door een andere naam. Ze kregen ander eten dan dat ze gewend waren, ander onderwijs, andere taal, andere goden. En in die situatie wisten zij wie God was. In die situatie was God hun God. En stonden zij letterlijk met hun leven voor de keuze, afgod of God, wie dien ik? En hun antwoord was, ik dien de God van Israël. Koste wat kost. Sterven wij, dan sterven wij, staat er verderop in hoofdstuk 3. Maar wij dienen de Heere. En dat is hoe ons leven ook hoort te zijn. Dat is hoe onze focus hoort te zijn. In Jesaja 41, vers 8 tot en met 10 staat het volgende. Maar u Israël, mijn dienaar, u Jacob, die ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die mij, u die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zeg, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Dit is hoe deze mannen God kenden. Ze waren niet bevreesd voor de koning. Ze waren niet bevreesd voor de meningen van mensen. Voor de gedachte dat mensen iets zouden kunnen denken. Nee, ze waren bevreesd op een goede manier voor God. Ze hadden ontzag voor God en ze kenden God. En daarom was hij hun God. Ze wisten dat ze niet verworpen waren. Dat ze niet bang hoefden te zijn, want God was bij hen. En dat is de God die jij vandaag ook mag kennen. Die jij zo mag kennen, zo mag leren kennen, die jij zo mag vertrouwen, want hij is God. Wie hij is, is groter dan alles. Wat hij is en wat hij doet, is zoveel beter dan wat wij ooit kunnen begrijpen. Als Gods goedheid beter is dan het leven, dan is er geen afgod die ons iets kan geven dat beter is dan dat. Dat zelfs maar in de buurt komt daarvan. En daarom is het zo belangrijk dat wij die afgoden gaan leren herkennen. En ermee aan de slag gaan. Nebukadnezar zette een gouden beeld op, zoals gezegd. En zoals gezegd zal het in jouw leven waarschijnlijk geen 30 meter hoog beeld zijn. Maar afgoderij gaat heel diep. Gaat heel erg diep. Het komt bijvoorbeeld door dingen die je hebt meegemaakt in het verleden. Als jij iemand in je leven had, neem een ouder, die heel erg bezig was met dat je bepaald gedrag moest vertonen en anders kreeg je geen uitingen van liefde, dan zou jij heel snel geneigd zijn om de mening van mensen tot een afgod te maken. Als jij, zoals ik vroeger, heel veel gepest bent op de basisschool, ik ben heel veel gepest op de basisschool, dan kan jij de goedkeuring van mensen, of het erbij willen horen, of de groepsdruk, of onzichtbaar willen zijn, zodat mensen je maar niet kunnen pesten, zal een afgod worden. Want ik heb meegemaakt dat. Ook je thuissituatie, zo hoe die nu is, kan leiden totdat jij een afgod vindt. Dus als jij in een heel druk bestaan zit, dan kan eventjes met dat glas wijn of met dat biertje op de bank zitten, waarbij jij even vergeet dat het er misschien 2, 3, 4, 5 worden. Dat kan een afgod worden. Of even dat moment van rust dat ik moet hebben aan het einde van de dag, want anders kan ik niet mijn overige taken doen. Het kan een afgod worden en ga zo maar door. En wat belangrijk is om te zien, is dat je slachtoffer kan zijn van je omstandigheden, maar dat je nog steeds de verantwoordelijkheid hebt om iets wel of niet een afgod te maken. Want in deze tijd vinden we het heel fijn om in de slachtofferrol te zitten. Met kijk wat mij is aangedaan en daarom mag ik. En daarom is het logisch dat. Ik wil niks afdoen aan wat er jou, met wat jij meegemaakt hebt. Daar kan ik ook niks aan afdoen. Maar het mag nooit een reden zijn om te zondigen. Want er is geen reden vanuit Gods woord om te zeggen, ik heb dit meegemaakt, dus mag ik van God. Terwijl hij iets anders zegt. Nee, God begrijpt het wel. Dat bestaat niet in het woord. Ik heb een slide met daarop wat dingen die belangrijk zijn. Die. En dit is het hart van afgoderij. Het begint helemaal aan de linkerkant. Alles wat meer voor mij betekent dan God. Dat is wat er in je hart speelt. En dat kan dan zijn dat ik me beter wil voelen. Dat ik verlichting wil van pijn of lijden. Dat ik weer normaal wil zijn, wat normaal dan ook is. Dat ik iemand of iets dat alles weer goed zal maken wil vinden. Een partner, een positie, een situatie. Ik wil herstellen, ik wil mezelf herstellen. Ik wil weer terugkomen naar hoe het hoort te zijn. En ook die laatste, oh, ik wil gewoon gelukkig zijn. En als gelukkig zijn en me gelukkig voelen boven alles staat, dan is het een afgod en dan kan dat leiden. Dan leidt dat uiteindelijk tot leegte in je hart. Tot woede die zich gaat uiten naar anderen. Een gebrek aan tevredenheid, want het is nooit genoeg, maar er moet altijd iets bij. Tot afgunst of jaloezie, want iemand anders heeft het beter. Het leidt tot depressie en zelfmedelijden. En waar begint het allemaal? Niet in het midden, maar het begint allemaal bij dat we iets belangrijker vinden dan God. Voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat elke depressie en elke afgunst komt hierdoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar een gevolg van afgoderij, neem het voorbeeld van mensenvrees. Als de mening van mensen zo belangrijk wordt voor jou, dan ga jij leven voor de mening van mensen. En dan ga jij willen dat je gelukkig wordt door de mening van mensen maar positief over jou te stemmen. En als dat niet lukt, omdat één iemand een keer scheef naar je kijkt, omdat één iemand een keer een kritisch woord op je heeft, dan kan je daar depressief van worden. Kan je daar jaloers op worden, want kijk eens, die hoort nooit iets negatiefs. Kan je die leegte voelen met, ja, maar waarom ben ik niet goedgekeurd? Waarom ben ik niet goed genoeg? En ga zo maar door. Dit is wat er in ons hart gebeurt. Wanneer wij iets of iemand belangrijker vinden dan God. En daarom is dit zo belangrijk. Zou je de slide weer weg willen halen, alsjeblieft? Dit is waar afgoderij echt wordt. Want het kan zondige gedachten zijn, zondige daden zijn. Maar uiteindelijk is het wel een keuze die jij maakt om daarin mee te gaan. Zondige gedachten zijn dingen als lusten naar een man of vrouw. Dan heb je nog geen daad gedaan van dat je er iets mee gedaan hebt, maar het is wel een ik verlang naar iets en ik wil het krijgen en dus laat ik mijn gedachten gaan. Ook boosheid in je hart op een ander is ook iets wat een gevolg is van die afgoderij. Ook als jouw noden regeren, dan moet alles aan de kant om jouw noden te vervullen. Er moet alles wijken, want ik moet dit hebben. Terwijl God ook zegt dat we moeten sterven aan onszelf. Wat ook kan betekenen dat jij een keer niet, en vul maar in. Als jouw noden regeren, dan ben je op een gegeven moment ook bereid om te manipuleren. Om harder te gaan werken, om op te eisen, om boos te worden, om zelf te regelen dat jij krijgt. Misschien is het liefde ontvangen en dan ga je overal liefde zoeken. Dan ga je liefde zoeken op de verkeerde plekken, op de verkeerde manieren. Dan ga je liefde zoeken in mensen, in dingen, in buitenechtelijke dingen. Dan ga je liefde zoeken door op het internet naar pornografie te kijken. Wat dan als liefde even wordt ervaren. Dan ga je het zoeken in contact met die ene persoon, terwijl dat eigenlijk net over de grens is van wat gezond is. Maar daartegenover staat ook dat je dan ook afwijzing gaat zien op alle plekken. Want je bent zo op zoek naar die liefde dat je het ook op sommige plekken niet gaat krijgen. Stel, een ouder kijkt eventjes scheef naar je omdat hij naar buiten kijkt en iets geks ziet gebeuren en jij hebt het idee, oh, wat gebeurt er nu? Ik ben die liefde kwijt. Dan opeens heb je afwijzing die je overal ziet. En ben je opeens niet meer je liefde aan het zoeken bij de Heer. Dan vergeet je dat zijn goedertierenheid en zijn liefde zo groot zijn dat je het allemaal bij hem kan vinden. Want je zoekt het opeens in mensen. Je kan het zoeken in je carrière. mensen van mijn generatie, ik ben 33 en jonger, die willen allemaal het volgende. Die hebben één slagzin. Ik wil impact maken. Nou, dat is mooi. Wat nou als jouw werk geen zichtbare impact heeft? Kan jij dan nog jouw werk doen voor de Heer? Of moet het zijn dat jij vindt dat er impact is? Kan jij jouw werk doen op een manier die God eert als het een baan is die je eigenlijk niet had gewild? Kan jij je werk doen om te voorzien voor een gezin als het een baan is die ver beneden jouw opleiding is? Of moet het een opleidingswaardige baan zijn? Moet het een baan zijn waarbij je carrière mogelijkheden hebt om uiteindelijk directeur te worden? Moet jij alles oppakken voor je werk? Of kan je ook gewoon je werk achter je laten? Je carrière kan in de weg gaan staan van je gezin, van je partner en bovenal van de Heere. Maar dat kunnen ook je kinderen zijn. Dat jij je kinderen boven alles plaatst. Dat jij je kinderen tot alles verheft. En als je kind iets vraagt, dan moet dat gebeuren. Of misschien geef je je kinderen niet alles in de zin van als ze iets vragen, maar blijkt dat jouw kind boven jouw partner en boven God staat. Als je in je eigen hart dat nagaat. Zoals je dat met een carrière kan doen, met liefde ontvangen kan doen. En dan laat jouw tijdsbesteding zien wie of wat jouw God is. Angst kan een afgod zijn. Dat jij alles doet om angst te ontlopen. En dat je ook bereid bent om te zondigen, omdat je angstig bent. Het willen redden van een ander. In de zin van, ik moet jou helpen en jij moet naar mij luisteren. Wat er ook gebeurt, ik moet jou helpen. En ik wil dat anderen daar ook nog eens over weten. En dan ben je teleurgesteld in God als er niks gebeurt. Je kan ook een bepaalde theologie maken tot een afgod. Wat zelfs een bijbelgetrouwe theologie kan zijn. Maar dat wordt zo'n stokpaardje voor jou. Daar hou ik aan vast, koste wat kost. En ik ben bereid zelfs om te zondigen om dat bij een ander door de strot te duwen. Want deze theologie is zo perfect. Het kan ook een specifieke bijbelleraar zijn. Die ene bijbelleraar, die heeft altijd in elke situatie gelijk. Altijd. Altijd gelijk. Zo kunnen wij een persoon tot een afgod maken. Het kan ook een specifieke podcast zijn. Het kan eten zijn, veiligheid, wat dan ook. En het kan zelfs een goed verlangen zijn dat uiteindelijk een afgod wordt. In de Bijbelse counseling is er een zin die ze gebruiken. Ik zal hem eerst in het Engels zeggen en daarna vertalen naar het Nederlands. Maar ze zeggen daar, a good thing can become a God thing and then it is a bad thing. Een goed iets kan een God iets voor jou worden in je hart. Dus je hebt iets goeds en dat verhef je tot iets dat moet ik hebben. En dan wordt het opeens iets slechts. Neem het lezen van je Bijbel. Prachtig verlangen. Je hoort hier als het goed is ook in deze gemeente wekelijks. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar wat nou als het één ochtend niet lukt? Kan jij dan nog normaal met je gezin omgaan? Normaal op je werk omgaan? Normaal met die persoon omgaan die je afsnijdt in het verkeer? Normaal omgaan met diegene die de laatste appel pakt bij de supermarkt? Of moet jij Bijbel lezen, koste wat kost, want anders gaat jouw dag niet goed? Een goed verlangen kan dus een afgod worden. En jouw daden laten zien wat jouw afgoden zijn. God hoort op plek 1 in ons leven te staan, want zijn goedertierenheid is beter dan het leven. Beter dan alles. Gods liefde is zo groot, zo ongelooflijk, onbeschrijfelijk diep, zo onwaarschijnlijk veel, dat het geen zin heeft om ergens anders heen te rennen dan naar hem. We zijn gemaakt om hem te eren, niet om onze eigen verlangens te vervullen. En dan zal hij ons in hem alles geven dat we nodig hebben. Maar daarom moeten we afgoden gaan herkennen. Zodat we gaan herkennen waar God niet langer op plek 1 staat. Afgoderij zorgt ervoor dat je God niet volledig vertrouwt. Dat je God niet volledig dient. Want er zit iets in de weg en dat moet uit de weg geholpen worden. Hoe ga je hier nou mee om? Hoe doe je hier nou iets mee? Dat is natuurlijk het belangrijkste. Belangrijk om te weten wat het probleem is, maar dan moet je ook weten hoe je er iets mee doet. begint met de erkenning dat je afgoden in je leven hebt. Stap 1 is erkennen dat je ze hebt. En aan God vragen wat ze zijn. Niet zelf bedenken. Niet zelf analyseren, want we zijn in dat opzicht veel te lief voor onszelf. Jeremia 17:10 zegt, ik de Heere doorgrond het hart en beproef de nieren. God doorgrondt jouw hart echt, jij niet. Dus laat hem bepalen wat er echt in jouw leven leeft. Wat er echt in jouw hart zit. En laat God je dan ook daarop wijzen. Want zolang je ontkent dat God gelijk heeft, kan en zal er niks veranderen. Want ik wil dan nog zelf dingen onder controle houden. God doorgrondt je hart. En kan je erop wijzen. En dat zal niet leuk zijn. God is hier de laatste tijd ook bij mij mee bezig. Ik kom erachter dat ik bijvoorbeeld deze bediening echt tot een afgod heb gemaakt. Dat ik echt vasthield eraan op een manier die niet goed was. Dat God me ook echt tot het punt bracht van ja, je moet nu wel gaan kiezen. Ben ik belangrijk voor jou of is achter deze kansel staan belangrijk? En God heeft me op het punt gebracht dat ik echt tegen hem moest zeggen, oké, Heer, als u mij geen oudst in deze gemeente meer wil laten zijn, als ik nooit meer een woord mag onderwijzen, als ik nooit meer ergens iets voor u kan betekenen met de Bijbel in de hand vanuit een onderwijzende rol, dan ben ik daar oké mee. Waarom? Omdat ik dit kan maken tot iets wat het niet is. Het is iets goeds om het woord van God te bestuderen, te onderwijzen en samen mee bezig te zijn. Maar als ik dat maak tot datgene wat mij identiteit geeft, heb ik een afgod te pakken. Dat is niet makkelijk. Dat is niet leuk. Het is zo hard nodig. Want voor ons om effectief te zijn, voor ons om God te eren, voor ons om God te dienen, moet hij op één staan. Dus erken wat God je laat zien. Beken dat je afgoden hebt en dat je je moet bekeren. Want het is punt 1 om te zeggen, oké, ik heb een afgod, maar het is minimaal net zo belangrijk om je te bekeren. Want hoe vaak weten wij, ja, dat klopt niet, maar ik doe het toch. Hoe vaak weten we, ik heb dit in mijn hart, maar laten we het zitten. Dus ga aan de slag met wat God je laat zien. Ontken het niet. Schuif het niet af op omstandigheden, het verleden, een andere persoon. Dingen die er gebeurd zijn kunnen verklaren waarom je ergens gevoelig voor bent. Maar nog steeds bepaal jij je keuzes. Dus wil jij geconfronteerd worden met afgoden en ze gaan herkennen? Wil jij koste wat kost meer op de Heer Jezus gaan lijken? Erken dan wat God je laat zien. In de plaats van het zelf beter te weten dan God. En als God een broeder of een zuster gebruikt om jou ergens op te wijzen, accepteer het dan. Dat is een bewijs van zijn liefde dat hij iemand op je afstuurt om jou ergens op te wijzen. Als je dan weet wat je afgoden zijn en als je je ervan bekeert door naar de Heere te gaan en te zeggen, Heer, ik bekeer me hiervan, help me om het anders te doen. Dan is het goed om te achterhalen wat je wil dat je niet krijgt en te kijken of dat een Bijbels verlangen is. In Psalm 139, vers 23 en 24 staat er, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Ook vanuit je hart komen de dingen die je wil. Dus, wat wil jij nou eigenlijk? Is bijvoorbeeld het verlangen naar een partner, is dat iets wat bij jou boven God staat? Is het dan dat je liefde wil en dat je erkenning wil, dat je geborgenheid wil bij iemand? Dan is dat iets waarmee je naar God mag gaan. En kan je die zoektocht naar een partner in zijn handen leggen in de plaats van dat je zelf gaat bepalen hoe dingen moeten lopen. Een afgod zit vaak in onderliggende dingen. Die zoektocht naar een partner bijvoorbeeld zit, daar zit iets onder. Dat je liefde wil ontvangen. Dat je geliefd wil worden. En dat je dat nu niet ervaart. Maar dan kan je dat verlangen kan je verheffen tot iets wat het niet is. Bijvoorbeeld voor veel mensen die boos worden, die boosheid als een uiting hebben, daar is hun afgod dat dingen niet gaan zoals ze het zelf willen. En kom je er uiteindelijk uit op dat er een mate van trots is. Ik wil iets en dat moet op mijn manier. En als ik het niet krijg, dan krijg jij ervan langs. Dat is hoe wij daarmee in elkaar kunnen zitten. Mensen behagen. Dat is dat je mensen meer vreest dan God. Dat is een heel groot ding ook in deze samenleving. Zeker met dingen als social media. We willen allemaal die like, we willen allemaal die positieve comment, we willen allemaal dat duimpje omhoog. Maar daardoor zijn we meer bezig met de meningen van mensen dan met wat God van ons vraagt. En heb je daar iets te pakken om je van te bekeren? En is dat dus een verlangen wat je kan gaan ontdekken om bij God te brengen? Het verlangen naar een partner, het verlangen naar intimiteit met een partner is goed. Maar dingen claimen of een doel maken is niet goed. Rust is iets goed, maar niet als het betekent dat je dronken op de bank zit, omdat jij dat biertje nodig hebt om rustig te worden. Rust is iets goed, maar niet als het betekent dat jouw rust boven alles gaat. Ook iets waar de Heere mij in aan het onderwijzen is. Geld is niet fout, maar als geld een doel wordt wel. En hoe meer je dit gaat zien, hoe meer je door de leiding van de Heilige Geest en door gesprekken met broeders en zusters erachter komt waar je nou daadwerkelijk naar verlangt, dan kan je onderzoeken of het een Bijbels iets is om te verlangen. En dan kan je het gaan toetsen of het verlangen en de uiting van het verlangen klopt. En als het niet klopt, het verlangen of de uiting, dan mag je het bij God brengen. Dus bijvoorbeeld, het verlangen naar een partner is niks verkeerd. Maar als het jou leidt tot zondigen om die partner te krijgen, als het jou leidt tot de standaard verlagen ten opzichte van wat God neerlegt, dan is het iets om je van te bekeren. En daarom moet je dat verlangen gaan achterhalen, zodat je weet wat je daadwerkelijk bij God mag gaan zoeken. En dat brengt zoveel bevrijding als je die verlangens gaat herkennen. Want dan word je niet langer geleefd door je verlangens, maar dan ga je leven tot eer van God. Je bent niet langer de slaaf van het verlangen naar, maar je mag echt voor God gaan leven. En dat brengt vrijheid. Want dan neem je geen genoegen meer met minder, maar neem je genoegen met dat wat God voor je heeft. En dat is het allerbeste. Je mag daarna ook gewoon die verlangens bij God neerleggen. Compleet overgegeven leven aan Hem. Je mag dan ook aan Hem gaan vragen dat Hij bepaalt wat Hij met die verlangens wil doen. Heer, ik heb dit verlangen naar en vul het maar in. En ik leg het aan uw voeten neer. Ik verwacht dat u mij geeft wat ik nodig heb. En daar ga ik vanuit. Ik wil het niet langer vinden in. Vul het in. We leven tegenwoordig zo vaak naar onze verlangens. Dat wordt ons ook onderwezen, dat je moet weten wat je wil, zodat je ernaar kan handelen. Maar we toetsen het zo vaak niet bij God en worden dan slaven van onze verlangens, in de plaats van dat we God dienen. We zijn geroepen tot vrijheid, zegt 2 Korinthe 3. We horen niet gebonden te zijn aan verlangens en afgoden. Want voor en door God leven brengt zoveel vrijheid. En daarom is het belangrijk dat we afgoden gaan herkennen, ons ervan bekeren, de verlangens gaan vinden en die bij God neerleggen. Heer, ik verlang naar dat mijn leven weer normaal wordt. Dat er weer rust is. Dat en vul het maar in. Maar ik verwacht het vanaf nu van u. En vraag hoe je God kan eren met die verlangens, in die verlangens. En dat je het gewoon loslaat bij Hem. En dat is een proces. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker met dingen die heel diep zitten, die pijnlijk zijn, die moeite kosten. Maar het is wel iets wat zo hard nodig is. Om niet langer een slaaf te zijn van je verlangens of van een afgod. Want Gods oproep in Deuteronomium 6 vers 5 is: daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. Dan blijft er niks over voor een afgod. En dat is ook gelijk de laatste stap van wat je moet doen als je afgoden gaat identificeren. Dat is God gaan liefhebben. God meer gaan liefhebben. Je meer op God richten. Je focus volledig verleggen naar Hem. Want God zei continu tegen Israël in het Oude Testament dat ze zich moesten bekeren en terugkeren bij Hem. En hoe meer je God kent, hoe meer je hart en je gedachten gevuld zullen worden met Hem. En hoe minder ruimte er dan is voor afgoden. Op de plek in je hart waar je afgoden hebt, staat God namelijk niet op één. En dat is iets dat rechtgezet moet worden. En dit is een keuze die je vaker moet maken. Dit is niet een één keer en dan is het allemaal opgelost. Dit is een proces. Je kiest ervoor, je komt erachter dat er iets in de weg staat en je gaat dan weer aan het proces opnieuw beginnen. Je bidt, je vraagt om de leiding van de Heilige Geest en hij gaat aan de slag met opruimen, zodat jij jezelf ook op dat gebied dan weer opnieuw kan toewijden aan hem. En dat is het proces van heiliging hier op aarde. Dat is wat we de rest van ons leven hier op aarde zullen meemaken. En dat is niet altijd makkelijk, niet altijd leuk. God moet ook dingen afbreken in ons, maar het is wel het beste proces waar we doorheen kunnen. Want dit is het proces van Gods liefde aan het werk zien. Want hij houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Met al je issues, met al je uitdagingen, met al je pijn en je verdriet. En hij laat je niet los. Het is niet dat hij zegt, nou ja, jij hebt nog zoveel werk aan de winkel, laat maar. Hij wist precies waar hij aan begon met jou. En hij gaat door. Wat een geduld, wat een genade, wat een liefde. En dat is de God die zoveel beter is dan elke afgod. Zoveel beter is dan al het andere in deze wereld. Alles dat de Satan je kan bieden, verbleekt bij wie God is. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen, Psalm 63, vers 4. Dat hoort ons leven te zijn. Dus waarom horen wij geen afgoden te hebben? Omdat God zoveel beter is. Hij is oneindig veel beter dan alles wat dit leven jou kan bieden. Maar dat vraagt wel dat jij God gaat leren kennen voor wie hij is. Dat je gaat zien en erkennen en accepteren dat hij beter is dan het leven. In Exodus 18 zegt God over zichzelf dat hij groter en beter is dan alle goden. Dat is iets dat moet gaan landen in onze harten. Dus afgod of God, wie dien jij? Je moet kiezen. En elke keer opnieuw kiezen. Je moet hem onderdanig willen zijn, ongeacht de kosten. Want hij is het beste. Niet omdat hij al je noden vervult, omdat hij gewoon de beste is. En dan is het een prachtige bijzaak dat hij al onze noden vervult op zijn manier. Maar God is zo goed. Zijn goedertierenheid is beter dan het leven. Wij zijn zo bezig met het leven. God is beter dan het leven. En daarom mogen we naar hem rennen vandaag. Als jij nog niet gelooft, is dit ook de God die van jou houdt. De God die beter is dan het leven, die beter is dan alles wat dit leven jou kan bieden. Dus kies vandaag. Kies vandaag om in hem te geloven. Om niet langer voor jezelf te leven. Niet langer te leven voor iets of iemand anders dan God, want ook jij bent gemaakt om voor God te leven. Dus kies om te luisteren naar degene die het beste met jou voor heeft, die oneindig van jou houdt. Geloof in Jezus als Gods Zoon en leef vandaag. Christen, onderzoek of er iets of iemand is die jij belangrijker vindt dan God. En bekeer je daarvan. Want uw goedertierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor wie u bent. We danken u voor uw glorie, voor uw goedheid, voor uw genade, voor de zekerheid die u geeft, Heer. Maar bovenal danken we gewoon voor het feit dat u God bent. Heer, want omdat u God bent, bent u te vertrouwen. Omdat u God bent, kunnen we altijd bij u terecht. Heer, en mogen we leren dat uw goedertierenheid beter is dan het leven. En Heer, het is mijn gebed dat u op dit moment en ieder hier zal laten zien wie of wat er op plek 1 staat in hun hart. Het is mijn gebed dat u zal laten zien waar u wel en waar u niet de God van ons leven bent. En waar wij dus nog afgoden in ons hart hebben. En Heere, wijs ons er dan op, zodat wij voor u kunnen kiezen, zodat we ons kunnen bekeren en terug kunnen keren bij u in al uw goedheid, in al uw glorie en in al uw majesteit. Heere, want u bent beter dan het leven. Heere, kom ons tegemoet. U weet ook waarom wij voor die afgoden kiezen en help ons om die verlangens te gaan achterhalen en om die verlangens aan uw voeten neer te leggen. Zodat we niet langer geleefd worden en geleid worden door verlangens, maar geleid worden door u. Heere, doe wonderen in ons. Wijs ons op uzelf. Heere, want we hebben u nodig. Heren, we vragen dat u ons kracht zal geven om die keuzes te maken. We vragen dat u ons zal leiden om uw stem te verstaan. Heren, ook degenen die hier zitten die nog niet geloven, heren, wijs ze op u. En laat vandaag de dag van redding zijn dat ze kiezen. Heren, laat alle vragen, alle twijfel, alle andere dingen, laat die wegvallen. En laat er geloof zijn. Heren, doe boven wat wij kunnen bidden of beseffen vandaag. En we vragen dat uit genade in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal naar voren komen om ons te leiden in een aantal liederen. Terwijl we samen zingen, denk na over wat je gehoord hebt. Terwijl we samen zingen, ga in gebed en vraag de Heren wat er in jouw hart leeft. Terwijl we samen zingen, praat met iemand. Er zullen een aantal mensen aan de rand van de zaal gaan staan die een keycord om hebben, die ook heel graag met en voor je willen bidden. Misschien wil je met een van hen bidden om iets te beleiden of wat je dan ook moet doen. Maar maak echt van deze tijd gebruik om God te zoeken, God te eren, God te aanbidden voor wie Hij is. Want Hij is goed en Hij verdient jouw hele leven. Niet 80, niet 90, niet 50%, maar de volle 100. Dus kies vandaag.
Tell you right now, it's gonna be alright.